Goed om vanmorgen hier te zijn en met elkaar het woord van God te openen. Ik neem u iets verder mee, richting Jeruzalem, want daar is waar het vandaag over gaat, waar we gaan lezen. Over verkiezen. Ja, toen ik hier zo mee bezig was, dacht ik van, ja, wat is dat toch een gedoe, hè? Al die verkiezingen. Als je de afgelopen tijd kijkt wat er in de Verenigde Staten gebeurt aan scheiding en eenheid die weer gebracht zou moeten worden. En de manier waarop dat gaat en waarop mensen en volken en bevolkings daar tegenover elkaar gezet kunnen worden. En als in Nederland dan de verkiezing weer start, dat je ziet dat ministers die vandaag nog met elkaar samenwerken, morgen zeggen dat die ander toch niet zo betrouwbaar is. Nou ja. Gedoe, zou je kunnen zeggen. Macht. Het gaat vaak over, kan ik mijn plan doorzetten? Kan ik mensen met me meekrijgen? Kan ik zien dat, dat ik zelf gloreer? En dan zou je kunnen zeggen, zijn onze Nederlandse parlementariërs nog wat rustig. Als je naar Oekraïne of naar Rusland of naar weet ik het waar kijkt, dan gaan ze letterlijk met elkaar op de vuist. Nou ja, niets menselijks is ons vreemd, nietwaar? En gelijktijdig vandaag zien we dat in het gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat vind je in Johannes hoofdstuk 15, dat daar wel een beetje hetzelfde kan gebeuren. Niet dat dat in Johannes 15 staat, maar als je kijkt naar het gebeuren van die discipelen van Jezus, die 3 jaar met hem optrekken, die samen met Jezus fantastisch grote dingen zien, ze zien wonderen gebeuren en tekenen dat Jezus echt Gods Zoon is. En zo aan het einde van die 3 jaar vind je ook daar dat punt van, wie is dan de grootste? Wie is dan degene die mag zitten aan de rechterzijde, weet je wel, die discussie? En Petrus die dan zelfs door Jezus wordt gemaand en zegt, ga weg achter mij, Satan. 3 jaar met Jezus optrekken en dan heb je eigenlijk nog heel veel te leren blijkbaar. En zo zien we in Johannes 15 als, mag ik het zo zeggen, het leren van Jezus aan zijn apostelen zoveel lessen die ook vandaag voor ons gelden. En we pakken een paar versen uit als we in Johannes hoofdstuk 15, dat begint met de wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier, zegt de Herziene-Statenvertaling. Jezus is de wijnstok, de vader is de landman, zegt de NBG. En in dat gebeuren over vrucht dragen, vervolgt de Heer Jezus, en ik wil lezen vanaf vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Johannes 15 vers 9. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, dan zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Oké, tot zover even deze pericoop, dit deel. En eigenlijk zou je weer dat geheel moeten lezen. Maar dat is natuurlijk altijd zo. We pakken even 1 tekst uit. En ik wil die laatste tekst, hoofdstuk 15, vers 16, waar staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan, vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Johannes 15, vers 16 gaat eigenlijk dus ook over verkiezing. Gekozen zijn. Het gaat dus eigenlijk over dat je daar op een bepaalde manier opvalt blijkbaar. En dat je in die verkiezing, in dat wat er zo gebeurt, dat je gekozen wordt. U bent uitverkozen, zegt een andere tekst. Uitverkoren vertaalt de Herziene Statenvertaling. En de Nieuwe Bijbelvertaling die zegt ook weer uitgekozen. Net als de NBG dat doet. Dus het gaat hier over een verkiezing. Wow, dan kom je in Nederland meteen in een heel moeilijk begrip terecht. In heel veel gemeenten en gemeenschappen die heel veel moeite hebben met verkiezingen. En ik heb u dat wel vaker gezegd, in Veenendaal waar ik alweer heel wat jaren woon. Heb je zoveel mensen die zich afvragen, maar ben ik dan verkoren? Uitverkoren, zoals het dan vaak genoemd wordt. En ik kreeg iemand aan tafel in een zakelijk gesprek. Die zegt van, en ik wist wel zo ongeveer uit welke hoek hij kwam. Oud-gereformeerde gemeente. Nou, als u dat wat zegt, ik denk dat ze hier niet heel veel zijn, maar bij ons des te meer. En we kwamen wat te spreken over geloven. En ik zeg, ja, ik ben baptist. En je weet hoe wij daar naar kijken, is dat als je in God gelooft en je kind van God mag zijn. Ja, zegt deze man. Hij was inmiddels ook tegen de 60. Dat is bij mij nog niet gebeurd. Hij kwam zijn hele leven al in de kerk. Ben ik wel uitverkoren? En als je dat woord oppakt en eventjes dat Johannes-evangelie doorgaat, dan zie je heel vaak dat daar iets komt van God die kiest. Hoe dan? Doordat hij roept. Doordat, zegt bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 10, dat gedeelte over, nou, lees even mee, gewoon even een paar teksten. Johannes hoofdstuk 10, daar is dat prachtige beeld van de goede herder. Hè? Vers 1, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en is een rover. En dan zegt de Heer Jezus wat verderop, dat allen die gekomen zijn, die zijn, dat zijn vaak dieven. Maar ik ben de goede herder, vers 11. De herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder in vers 14. Ik ken de mijnen, die worden door de mijnen gekend. En het gaat dan over het herkennen van de stem van de meester. Ze kennen mijn stem. De herder die de schapen roept. En de Heer Jezus die zegt, ik ben vervuld van erbarmen, een ouderwets woord, hè? Vol van genade, waar we het er even over hadden, van goede tierenheid, over al die mensen die voortgaan als schapen zonder herder. En ik roep ze, zelfs zodanig dat die ene die verloren is, dat Jezus gaat. En Johannes hoofdstuk 8, vers 47, waar staat die uit de waarheid is, die hoort naar mijn stem. Johannes 8, vers 47, prachtige tekst. Hè, die spreekt over wie uit God is, die hoort de woorden van God. Je zou daarin kunnen zeggen dat God de oren opent. En dan zitten we helemaal in het beeld van het Oude Testament. God die de oren opent van die mensen die hem willen volgen. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats over de Heer Jezus. Die zegt, ik heb de oren geopend. En Jesaja spreekt daarover. En ook wij mogen in navolging van de Heer Jezus onze oren openen. En in Johannes 10, weer vers 29, waar staat dat ze vervolgens, als ze geroepen zijn tot God, dat God ze dan weer aan zijn zoon geeft. En Johannes die beschrijft hoe Jezus tegen Nicodemus zegt, als je niet echt je hart openstelt, opnieuw geboren wordt. Ja, maar hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Johannes, zou je kunnen zeggen, is dat prachtige samenspel tussen dat wat God zegt en spreekt, de woorden die God spreekt, en dan vervolgens het antwoord van de mens. Die zoekt naar vervulling in zijn leven. Die God vreest en respecteert uit die Psalm 66. Die op zoek is naar inhoud van het leven. En soms niet weet waar dat te zoeken. weg hierheen luisterde ik een podcast met een interview. Het ging over roeping. Een predikant en iemand anders nog in gesprek met iemand die mensen helpt om, zoals het dan heet, in zijn kracht te zetten. Ja, zegt iemand, wat is dat dan? Nou, dat gaat vaak over dat je zelf een beetje mooier wordt. Maar het gaat juist over dat God ook roept, zegt die predikant. Is dat God als het ware het leven aanraakt. En dat God zegt, jij hoort bij mij. En dat jouw hart antwoordt. Dat je hart antwoordt op de roepstem van God. En dat je die schaapskooi mag ingaan. De Vader heeft hem getrokken. Beschrijft ook weer Johannes in zijn evangelie hoofdstuk 6 vers 44. Dus je zou kunnen zeggen, verkoren, uitverkoren, verkozen, geroepen, is dat samenspel tussen God die roept, God die trekt, God die zegt van de koorden van zijn liefde. En Johan de Heer, het vijfde lied, het lievelingslied van mijn opa, getrokken met de koorden van liefde. En het hart wat antwoordt. Wat niet iets bijzonders nodig heeft, zoals die man die bij mij aan tafel zat. En die zegt, het is nog niet gebeurd. Ik heb nog niet zo helder en duidelijk Gods stem gehoord. Er is nog niets in mijn leven gekomen waardoor ik mijn zonde besef. Ach, u kent misschien wel de taal die daarbij hoort. De Bijbel zegt dat God op verschillende wijzen je roept. En dat God je zijn hand toesteekt in Jezus, zijn Zoon. Misschien via die buurman, die buurvrouw. Misschien via dat woord wat via televisie vandaag of via een livestream tot je komt. Misschien via die opa of oma die je af en toe iets vertelt over het leven met God. Misschien door het lezen van het woord als het even moeilijk wordt. Want je zou kunnen zeggen, God roept niet de mensen die daarvoor bestemd zijn. Want dat is bij een verkiezing zo, hè? Bij een verkiezing zou je kunnen zeggen, daar gaat het over iemand die een mooi plan heeft. En iemand die ook misschien wel de kwalificaties heeft. Hè? Is gewoon geschikt om het werk uit te voeren, vinden we dan met elkaar. Het gaat vaak ook niet over afkomst, hè? Dat is natuurlijk wat je wel ziet, bepaalde families die dan soort politieke families zijn en waar altijd weer de mensen naar boven komen. Nee, bij het verkiezen gaat het juist ook over de vraag van, roept God? En als je dan even terugbladert in de Bijbel, ik noem even Deuteronomium of stuk 7. Deuteronomium hoofdstuk 7, dan zie je daar dat God, ja, wie roept die? God roept een volk. God roept een volk. Nou, we gaan het niet helemaal lezen, maar je ziet midden in een wetgeving, midden in hoe ze zich gedragen hebben, dan zie je opeens dat in vers 6, daar staat, want u bent een heilig volk. Deuteronomium 7 vers 6. Voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Wauw, denk je, dat is pas een verkiezing, niet waar? Persoonlijk eigendom van de Heere God. Maar er staat erbij, niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. Nou, dat kun je in omvang zien. Maar je zou kunnen zeggen, dat is in wie je bent. Het stelt niet zoveel voor. Het is maar beperkt. Het is niet een enorm grote afkomst. Nee, juist, het is een kleine afkomst. Maar, vers 8. Vanwege de liefde van de Heer voor u. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid. En hij heeft u verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Een eed. belofte, perspectief. En je zou kunnen zeggen, als je het even hier doordenkt, daar waar Israël, Jacobs belofte, terugging helemaal naar Abraham, die door God was uitgekozen om uit Ur te vertrekken naar het land dat God beloofd had. De belofte van God. Maar die geldt ook voor ons. Je haalt het er even aan, broeders, onder van vanmorgen. Want in het vertrek van de mens uit het paradijs biedt God perspectief. Zegt God, het zal goed komen. Zegt God, ik heb mijn plan. Dus je zou kunnen zeggen hier dat Israël een voorbeeld is voor alle mensen. En dat is precies ook wat de Bijbel zegt. Dat Gods plan met dat volk is dat ze vanuit Jeruzalem, dat de koning daar zal regeren, dat Jezus zetelt daar als koning van de aarde en dat de vrede en de gerechtigheid vanuit Jeruzalem over deze hele wereld zal gaan. Voor alle mensen. Voor alle mensen. Want als we in Bijbelse zin kijken naar uitverkoren zijn, als we zien naar al die verhalen, dan zien we steeds weer dat God niet de grootste, niet de belangrijkste, niet degene met een plan, niet degene met grote afkomst, maar de kleinste, de simpelste, tenminste in onze ogen kiest. De enorme koning Saul die een kop boven zijn volk uitstak, uiteindelijk faalde die. En David, die als er gevraagd wordt aan zijn vader om al zijn zonen om de tafel te zetten, zodat de profeet kan zeggen wie de nieuwe koning wordt, David wordt vergeten. Hij is nog in het veld, zijn vader denkt niet eens aan hem. Vandaag de dag zouden we zeggen, wat een jeugdtrauma. Maar het past in Gods plan van de geringste, de kleinste. Ik heb u uitverkoren, zegt de Heer Jezus dan tegen zijn discipelen. Want als je kijkt naar die groep mensen die Jezus dan aanspreekt, dan zijn dat niet de meest geëerde, hoogstaande politici met een plan en met afkomst. Wel nee, ze komen uit de omgeving rond Galilea. Ze komen uit Nazareth, wat kan er nou voor goeds uit Nazareth komen? Maar ze waren allemaal daar in de buurt, weet je wel. Het waren vissersmensen. Vandaag de dag zouden we zeggen praktisch opgeleid. Niet met hoogstaande theologische scholing. En toch zegt Jezus, ik heb u vrienden genoemd. Ik noem u vrienden. Omdat, ja waarom? Er staat niet kennissen, hè? Wij hebben zo'n tussenstapje. We hebben mensen die we niet kennen, we hebben kennissen en we hebben vrienden. Dat is echt Nederlands trouwens, hè? Wist je dat? Kennissen. Het zijn mensen die we af en toe wel tegenkomen, wel wat mee hebben, maar we gaan er niet alles mee delen. Wel een kop koffie af en toe, maar hier zegt Jezus, vrienden. En een vriend is iemand, ja, denk je natuurlijk aan Toon Hermans nu, en dat liedje, jij wel hè, ja ik zag het. Een vriend is iemand, zegt Jezus, ja, die grote liefde heeft, die geeft zijn leven voor zijn vrienden. Dat was zo ongehoord, zelfs onder Israël, maar zeker in de wereld eromheen. En Johannes die schrijft in het Grieks en die schrijft ook voor, hij woonde toen in Efeze waarschijnlijk en u weet wel, Patmos ligt daar ook in de buurt, dat is Openbaringen geschreven. Maar hij introduceert hier dat begrip wat wij kennen als agape. Hij introduceert hier dat begrip wat ongekend was in de Griekse wereld. Namelijk het begrip dat je belangeloos je leven geeft voor een ander. Alles over hebt voor een ander. Dat deed je niet, want je was van afkomst, je was vrij een Romeins staatsburger of een vrije Griek. Of je was een slaaf, dat stelde je niks voor, dat kon je wel heel veel, maar uiteindelijk had je totaal geen recht. Ik heb u vrienden genoemd. En de Heer Jezus, die zegt hier dus, omdat jullie mijn vrienden zijn, heb ik gedeeld wat ik van de Vader gehoord heb, vers 15. Ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Intiem met Jezus. Aan het hart van de Heer Jezus. Meeluisterend. Meekijkend. Zoals een rabbi in die tijd dat deed. Een rabbi die had zijn discipelen om zich heen. En ze zagen alles. Hoe hij zijn eten klaarmaakte, hoe hij met zijn vrouw omging, hoe hij zijn werk deed, hoe hij leerde. Ja, en niet alleen maar wat hij leerde, want dat was Romeins, dat was Grieks. He, leef naar mijn leer en niet naar mijn leven, zegt een Romeinse filosoof. Maar Jezus niet, doe mij na, want ik heb je alles laten zien, ik heb je bekendgemaakt wat ik van de Vader heb ontvangen. Wauw. Mooi, hè? Want hier zie je dus dat die afkomst voor God er voor mensen niet toe doet. Maar gelijktijdig, en dat zal later Paulus uitleggen, dat je zou kunnen zeggen, als Paulus zegt dat wij in Christus zijn uitverkoren, Efeze bijvoorbeeld schrijft hij daarover, dan wijst hij daarop dat God niet zozeer ons als mens heeft uitgekozen. Want hoe kan dat dan? Ik heb geen plan. Ik heb geen afkomst. Ik heb geen kwaliteit. Kleinste onder de volken. Paulus zelf zal laten zeggen, ja, ik ben de minste onder de apostelen. Nederigheid. Maar God, zegt Paulus in Efeze, heeft zijn zoon uitgekozen. Want als je het hebt over een plan, nou, vanaf de grondlegging van de wereld. Als je het hebt over afkomst, de zoon van God. Als je het hebt over belangrijke familie, de zoon van David. Als je het hebt over kwaliteit als mens, de zoon des mensen. En al die thema's die ook voor ons vandaag nog best belangrijk zijn in de wereld zoals we die georganiseerd hebben, zoals we kijken naar mensen, je zou kunnen zeggen, die zitten allemaal in Jezus. Daarom heeft God hem uitgekozen. Daarom vind je in Lucas dat gedeelte waarin staat van, dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Lucas 9, vers 35. Ach, u kent dat wel, hè? Als Jezus gedoopt wordt. Dat is niet voor niks. Omdat hij bij uitstek God en mens kan samenbrengen. Omdat hij bij uitstek bekend kan maken wat Gods gedachten zijn over u, over jou. Ik heb bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb. En wat is dat dan? Ja, een van de grootste theologen van die tijd, Nicodemus. Die komt bij Jezus en zegt van, ja, wij weten wel dat u van God komt, maar wat is dat dan? Ach, en dat zou ook die mensen uit die oud-gereformeerde gemeente zo graag willen vertellen. Is dat God de wereld lief heeft? Ja, zeggen ze dan, dat is dan de uitverkoren wereld. Dat de blinddoek afgaat. En dat het geldt voor iedereen. En misschien zit je vandaag hier en je zegt van, ja, moet je horen, dit is mijn worsteling wel. Ben ik wel uitverkoren? Ben ik wel gekozen? Mag ik wel mij een kind van God noemen? Nou, dan is ook vanochtend opnieuw de boodschap. Ik heb jullie uitgekozen, niet op grond van je afkomst. Niet op grond van je kwaliteit. Hè, onberispelijk, geen oordeel mogelijk. Niet op grond van je prestatie, maar op grond van mijn zoon, Jezus, de Heer, die, mag ik het even zo zeggen, op grond van zijn prestatie. Wat is dat dan? Nou, hangend aan het kruis. Gekomen in deze wereld om te sterven. Ik moet de wil van de Vader doen. Het plan van God uitvoeren. En daarin God en mens samenbrengend. Dat is zijn missie. Dat is waarom hij heeft is uitgekozen. Dat is waarom er in de Bijbel staat dat de Zoon van God zal komen, dat de man van smarten zal komen om God met de wereld te verzoenen. Om God en mens samen te brengen. En Paulus legt dat prachtig uit in die Romeinenbrief, waarin hij spreekt over Gods liefde en Gods rechtvaardiging. En waarin hij zegt van, als je in hem gelooft, dan ben je gerechtvaardigd. Ik heb u vrienden genoemd en u uitverkoren. Maar niet zomaar. Even het tweede gedeelte. Niet zomaar. Want er staat een tweede aspect bij, dat is het aspect van bestemmen. Heb je het gezien? Het uitverkoren is één, maar daar staat erbij, ik heb u ertoe bestemd. Ah, bestemmen. In je bestemming staan. Dat is zo'n moderne kreet waar heel veel mensen naar zoeken. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik? Ik moet zoveel keuzes maken. Dat was vroeger niet zo'n groot probleem. Mijn vader die naar de autoschool ging en daar zijn hele leven spijt van gehad, had liever timmerman geweest. Dat heeft hij dus ook heel veel gedaan. Hij heeft nooit wat met auto's gedaan. Maar je ging gewoon een route. En dat was het dan maar omdat je vader zei dat het wel goed was. Maar hier staat wat anders. Hier staat niet dat soort bestemming, alhoewel ook dat belangrijk is. Hier staat dat God ons niet zomaar geroepen heeft, bestemd heeft, en ik heb even opgezocht, bestemming. Bestemd is aangewezen, bepaald, blijvend, geschikt en vastgesteld. Nou, er waren nog een paar woorden meer, maar die pasten het beste. Je bent blijkbaar geschikt geacht. Ja, gedestineerd stond er ook nog bij, maar dacht van ja, dat is wat ingewikkelder. Dat betekent dus dat de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zegt, ik heb je uitverkoren, ik heb je bestemd. Je bent daarmee ook geschikt verklaard en je hebt een opdracht gekregen. Je bent aangewezen. Het is bepaald dat jij dat gaat doen. Nou, wat is dat dan? Nou ja, dat is opdat u zou heen gaan. Ja, daar kun je makkelijk overheen lezen. Hè? Maar hier zit dus een beweging in. Heen gaan. Dat is niet op je plek blijven zitten, zo van, ik ben uitverkoren. Nee, het is heen gaan, bestemd om heen te gaan. En ja, het is heel mooi. Je zou kunnen zeggen, hier hoor je als het ware de stem van God, de stem van de Heer Jezus. Eerste plaats de stem van God over de Heer. Ga heen en vervul mijn opdracht. Uw uitgang en uw ingang hoor je hier ook nog uit de psalmen. Heer Jezus wijst in eerste plaats op zijn eigen heengaan. Ik ga heen om Gods wet te voldoen aan het kruis. Maar jullie moeten ook heen gaan. En later, na de opstanding, zal hij tegen Petrus zeggen, u zult heen gaan waar je niet wilt dat je gaat. En je zult komen waar je misschien niet zijn wilt, maar het is wel mijn wil, mijn wens, mijn vraag over jouw leven. Je bent bestemd om heen te gaan. Je zou kunnen zeggen, daarin is dus de roeping van de Heer Jezus wordt hier op zijn discipelen neergelegd. Precies zoals de Heer Jezus de wereld ingegaan is, worden zijn discipelen geroepen. Ze zijn bestemd, ze zijn aangewezen. Ze zijn bedoeld om het koninkrijk van God in de wereld vorm te geven. En wat blijkt dat dan uit? Nou, het gaat dan over vrucht dragen. Dus dat heen gaan is niet dat je zegt van ja, ik kan geen kant op.
Nee.
Dat heen gaan is ook niet dat je zegt van ja, moet je horen, ik heb een klein, ik doe in mijn dingetje alleen maar. Het gaat over vrucht dragen op de plek waar je bent. En het misverstand van velen is dat voorgangers en zendelingen, die gaan heen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over vrucht dragen. Dat je in de plek waar je bent, dat daar waar je gesteld wordt, denk even aan Petrus, dat je daar vrucht draagt. En de Heer Jezus grijpt terug naar het eerste deel van Johannes 15, waar het gaat over, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen, Johannes 15 vers 4, uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Dus vrucht dragen betekent in de eerste plaats in Jezus blijven en van daaruit heen gaan. Hoe kun je tot zegen zijn voor mensen om je heen? En daarin leidt de Heere God. Soms heel klein. In de gemeente hebben we best veel zieken, best veel rondom corona momenteel. Kun je zeggen, jammer dan, ik blijf in mijn huis of is dat telefoontje even van belang? Of die kaart. Of dat gesprek met die buurman, die buurvrouw. Wij merken aan onze livestream dat er meer mensen meeluisteren dan wij in de gemeente hebben. En ik ken er in ieder geval één stijl van. Ik heb dat de vorige keer al een keer gezegd. Onze buren die al jaren niet meer in de kerk kwamen, luisteren sinds het begin van corona naar de livestream van onze gemeente. We mogen met ze praten. Gewoon voorzichtig als buren. Niet evangeliseren meteen, maar laten zien dat de vrucht van de geest gaat over liefde, vrede, genade, geduld, goedertierenheid, enzovoort. Het gaat over Jezus laten zien. En dat zou heel normaal moeten zijn, want dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Hè? Een boom die draagt vrucht, dat is niet een inspanning, dat is het gevolg. Het is raar als je, volgende week spreek ik in Culemborg, en dan komen we door de Betuwe. Al die appelbomen en perenbomen en kersen en zo. En nog een paar maanden, dan kun je daar weer kersen kopen. Kilo voor 5 euro, weet je. Het is al raar dat er een peer zou komen en een kersenboom, nietwaar? Dus bekend voorbeeld natuurlijk. Hè, maar wat komt er uit je leven? Welke vrucht? En dat heen gaan gaat over dat je in de situatie waarin je bent, dat God je vriend noemt. Hoe ben je bekend, is dan een hele belangrijke. In Handelingen staat dan dat die christenen, die werden de mensen van de weg genoemd. En waarom? Omdat ze gewoon tegen iedereen zeiden, ja, ben je op zoek naar de weg? Jezus is de weg, en de waarheid en het leven. Mensen van de weg werden ze genoemd. Anderen noemen zich de deur. Waarom? Ik ben de deur waar je binnen mag komen. Nou, is dat jouw getuigenis? Of kennen ze je van mopperen? Omdat het niet zo lekker loopt. Of omdat je het er niet mee eens bent. Kennen ze je van hoe kennen ze je eigenlijk? Vrucht dragen heeft te maken met Filippenzen 1 vers 9. Filippenzen 1 vers 9. Waar dan staat, Efeze Filippenzen 1 vers 9. Waarin Paulus, als hij die gemeente in Filippi een brief schrijft, en dat is een van de gevangenisbrieven, dus hij zit in de gevangenis, en hij zegt, even iets aardig om even vers 8 nog bij te lezen, Paulus die zit echt in een avondklok, hè? Om even zo te zeggen, in quarantaine, want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. De innige gevoelens van Jezus Christus. Hij kan niet bij ze komen, maar hij schrijft ze een brief. Meer dan een kaartje. En wat zegt hij dan? Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. Het is een proces. In kennis en alle fijngevoeligheid. Niet als een rouwdouwer, maar met fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent. en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En dan komt hij, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Want hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Weet je, als je zo kijkt naar het leven met de Heer, dan hoeft dat niet een inspanning te zijn, maar is dat een logisch gevolg. Ik noem je vrienden. Ik heb je uitgekozen. Ik heb je bestemd. Bestemd om vrucht te dragen. Vrucht dragen. En zo grijpt de Heer Jezus dus terug. En hij zegt tegen zijn discipelen, opdat ook jullie vrucht dragen. Maar hoe kan dat dan, Heer? Hoe is dat dan mogelijk? Nou, opdat wat u ook van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En dat had je al eerder gezegd in Johannes hoofdstuk 14 vers 13, daar staat, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Een boodschap van vandaag en vanochtend wil ik eindigen met die vraag. Als de Heer Jezus zegt dat alles van de Vader bekendgemaakt is, dan veronderstelt dat je heel dicht bij God leeft. En als dat zo is, dan mag je vragen wat je nodig hebt. He, om dat heen gaan mogelijk te maken, om vrucht te dragen. En misschien is dat wel de vraag voor deze week. Hoe dicht leef ik bij de Heere God? Ben ik daardoorheen een zegen voor de wereld om me heen? Vrucht tot eer van de Vader, zodat wij de missie van de Heer Jezus, de liefde van God in deze wereld uitdragen, mogen op ons nemen, op ons mogen nemen en daarin getuigen zijn van Jezus. Van Jezus die de Zoon van God is en de Zoon des mensen, die zo dicht bij ons is gekomen. Alles heeft overgegeven, zegt hij. Ik noem je niet meer vriend. Ik noem je niet meer slaaf, sorry. Ik noem je vriend. Hoe ga je om met je vriend?